in verband met artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen we met elkaar twee gedeeltes uit het woord van God, allereerst uit het Oude Testament, Exodus 34, vers 1 tot en met 9. Exodus 34, vers 1 tot en met 9. En vervolgens Romeinen 3, vers 21 tot en met 31. Exodus 4, vers 1 tot en met 9. En Romeinen 3, vers 21 tot en met 31. En er staat in deze Bijbel veelbetekenend boven de twee nieuwe stenen tafelen. Hieraan voorafgaand wordt de geschiedenis van het gouden kalf beschreven. En hoe de twee oude of eerste stenen tafelen door Mozes aan gruzelementen zijn geworpen. Je zou denken, is daarmee de geschiedenis van Israël niet al heel snel klaar? Maar nee, er zijn twee nieuwe stenen tafelen van de wet. En dan lezen we in vers 1 van Exodus 34. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen. Ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere van zichzelf uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. En dan staat er weer het woordje maar vertaald. Ik zal daar straks op terugkomen. Evenals op die zinsnede uit de wet. Wat mij betreft hoeft daar het woordje maar helemaal niet te staan op grond van het Hebreeuws. Kunnen we vertalen, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan, zeker. Het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Tot zover de woorden uit het Oude Testament, dan vervolgens het Nieuwe, de brief van Paulus aan de gemeente van Christus te Rome, hoofdstuk 3, en we lezen met elkaar vers 21 tot en met 31. In hoofdstuk 3 heeft Paulus aan het begin al uitgelegd dat er zeker een voorrecht is voor de Joden, maar dat er ten diepste maar één soort mensen is. Alle mensen zijn zondaars en de wet van God heeft een probleem. Niet dat de wet van God problematisch is, maar de wet van God heeft een probleem met zondaren omdat zij tegen de wet van God gekeerd zijn. Maar, en dan komt hij aan het einde van hoofdstuk 3 te spreken over het geloof, de rechtvaardiging door het geloof. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid of rechtvaardigheid van God geopenbaard, bekendgemaakt, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, door genade betekent dat, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen, rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof? Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet. Wij bevestigen de wet. Tot zover. Lezing uit het woord van God. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zullen we de tekst van het artikel allereerst met elkaar lezen. Titel is: God bewees in Christus zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid. En dan de tekst. Wij geloven dat onze barmhartige en rechtvaardige God zijn Zoon heeft gezonden om de menselijke natuur aan te nemen waarin de ongehoorzaamheid begaan was. Als mens moest hij daar door zijn zwaar lijden en sterven de straf op de zonde dragen en betalen. Op deze wijze heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon. Hij heeft onze zonde op hem gelegd, terwijl wij schuldig waren en het oordeel verdienden. God heeft zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. Want uit volmaakte liefde heeft hij zijn Zoon voor ons in de dood overgegeven. En hij heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Tot zover de tekst van het artikel. Het thema van de preek is: God is rechtvaardig en barmhartig. God is rechtvaardig en barmhartig. We letten op drie dingen. God is rechtvaardig en barmhartig. 1. God is dat al voordat hij Jezus zond. Het kortste punt van de preek, maar toch wel goed om van tevoren vast te stellen. God werd niet pas barmhartig toen hij Jezus had gezonden. Nee, hij was barmhartig en rechtvaardig nog voordat hij Jezus zond. Ten tweede, God bewijst het te meer in de komst van Jezus. Het wordt nog duidelijker dat hij al zo was. Ten derde, dat is het meest praktische punt van de preek, ook richting ons eigen leven. God maakt ons hiervan deelgenoot door de boodschap van het evangelie. God is rechtvaardig en barmhartig. 1. God is dat al voordat hij Jezus zond. 2. God bewijst het te meer in de komst van Jezus. En 3. God maakt ons hiervan deelgenoot door de boodschap van het evangelie. En geliefde gemeente, jong en oud, God is rechtvaardig en barmhartig. Heel opvallend dat eerste zinnetje van het artikel. Wij geloven dat onze barmhartige en rechtvaardige God zijn zoon heeft gezonden. Als je daar even over nadenkt. En inmiddels weet dat Guido de Bray heel duidelijk in de voorgaande artikelen sprak over Jezus. Dan is dit een bewuste keus van hem geweest. Om meteen te beginnen bij God zelf. Niet meteen bij Jezus als mens. En bij de Zoon. Maar bij God. Ik zeg vanmiddag maar bij de Vader. Die is zo rechtvaardig en zo barmhartig dat hij besloot om zijn zoon te zenden. En nou zie ik u zo kijken. Ik zie niemand met zijn hoofd schudden. Van wat is dit nou voor dwaalleer? Nee, want dit hebt u vaker gehoord en daar hebt u mee ingestemd, zeker als u belijdend lid bent. Maar toch maar even aan het begin van de preek de vraag of we het allemaal scherp hebben. Het was namelijk een hele krachtige dwaalleer in de vroege christelijke kerk om te denken dat er toch wel net iets anders zat. Misschien hebt u wel eens gehoord van Marcion. Die kwam tot de conclusie bij het lezen van het Oude Testament, wat een wrede God. Al dat bloed, al die onschuldige lammetjes. Een God die van de mensen eist wat ze toch niet kunnen. God van oorlog, een God van willekeur. Wrede God, demiurg, met een moeilijk woord. Het Oude Testament werd daarom in de ijskast gedaan. Maar gelukkig was daar het Nieuwe Testament en daar zaten een paar interessante dingen in waarin het gaat over een liefdevol voorbeeld zoals de man uit Nazareth liet zien. Nee, wij geloven in de God van het Nieuwe Testament, de God van barmhartigheid. Want die eisende, wrede, rechtvaardige God uit het Oude Testament, dat kan toch niet de echte zijn? En hoewel dit misschien ook nog niet meteen herkenning bij u oproept, en vooral instemming, dat u denkt, ja, dat is terecht een dwaalleer. Wie zegt dat nou? Wij geloven in heel de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, en natuurlijk is God geen wrede God. Maar u kent het misschien wel van korter of langer geleden, en als u om u heen kijkt, ook in onze gezindten, dan kun je zomaar het idee krijgen dat hoewel we andere woorden kiezen, dat beeld van God nog steeds bestaat. God de Vader, die is rechtvaardig, die ziet niets door de vingers. Als hij mensen zonde ziet doen, dan roept dat zijn toren op en hij heeft iemand nodig die die toren stilt. God moet bloed zien. En denk erom hoor, als je dat bloed niet hebt, dan... Maar gelukkig was daar Jezus en die suste de gloed van de toren van de Vader. En omdat Jezus gekomen is, kan God ook weer barmhartig zijn. Dat is dus niet, als u het al zo wil formuleren, gereformeerd. Guido de Bray zegt, wij geloven dat God al barmhartig en rechtvaardig was. Nog voordat Jezus kwam. Sterker nog, hij zond zijn zoon. Als de rechtvaardige en barmhartige God. Wij hoeven, geliefde gemeente, God niet te bewegen om genadig te zijn. Het klinkt natuurlijk heel Bijbels. En we hebben er ook meteen een naam bij, ene Luther. Die dat ook heeft leren ontdekken. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe krijg ik een barmhartige God? Maar daarin was hij meer rooms dan dat hij zelf wellicht doorhad. God is genadig. De vraag is niet hoe krijg ik hem zover, maar hoe kom ik zelf zover dat ik dat durf te geloven en te gehoorzamen. En ik zeg het er maar even bij, ouders. Onderzoek jezelf nog eens op hoe je zelf met je kinderen over deze God die wij geloven spreekt. Hoe spreek je hem aan in het gebed? Hoe leer je je kinderen bidden tot deze God? Smeek maar veel om. Houd maar aan in. Toch niet met de gedachte, ik heb het al eerder gezegd, dat wij als een bedelaar moeten schooien bij God. Het klinkt wel heel degelijk. We zijn een bedelaar. Maar God die wijst ons erop dat er een berg van beloften liggen. Die laat zien aan ons wie God is. Er is alle reden om niet te smeken als een bedelaar. Maar om als een kind naar hem toe te gaan en zeggen: Vader, u hebt het beloofd. U bent wie u bent. Dat is uw naam. Uw heerlijke naam. Waarvan we gezongen hebben dat hij zozeer nabij is. Het is Gods barmhartigheid. We hebben het niet voor niets Exodus 34 gelezen. En ook hier zou ik willen zeggen, je moet een beetje eerder beginnen met lezen. Als je leest over Exodus 20, hoe God zijn wet geeft, wat er daarna allemaal gebeurt. Dat je je adem inhoudt als lezer en merkt hoe God gekwetst is. Hij is zo rechtvaardig. Hij is zo barmhartig. En dat God, dat ruilt hem in voor iets zichtbaars, een ding. Mozes is er in eerste instantie klaar mee. Die denkt, alles is over en uit als het volk zich zo gedraagt. En dan schrikt hij, want ook God die heeft er heel veel moeite mee dat dit gebeurt. En dan toch een nieuw begin. Dezelfde wet in twee nieuwe stenen tafelen. En als God dan bij Mozes komt, zo hebben we dat gelezen. Dan zegt God van zichzelf. Ik kom voorbij en ik zeg, Heere, Heere, dat is mijn naam. Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid, die verbondstrouw blijft bewijzende aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. In één adem door. Dus niet die goede tieren is, maar de schuldige aanwijst. Dan heb je dat woordje waar ik op terug zou komen. Gods barmhartigheid staat niet tegenover zijn rechtvaardigheid. Het is één God. Een God uit één stuk. Het is juist zoveel reden, 10.000 redenen voor dankbaarheid. Om te beseffen dat God rechtvaardig is. En barmhartig tegelijk. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wat is de rechtvaardigheid van God, jongens en meisjes? Waar denk je dan aan? Als iemand rechtvaardig is, wat is die dan? Ik heb op catechisatie heel vaak die vraag gesteld en een van de eerste woorden die dan klinken is eerlijk. Ja. En als je dan bedoelt, je weet bij God altijd waar je aan toe bent, dan is het helemaal een mooi antwoord. Je kunt God houden aan wat hij zelf heeft gezegd. En de eerlijkheid van God, de rechtvaardigheid van God, staat tegenover ongehoorzaamheid, eigenwijsheid, corrupt gedrag. Wat heerlijk dat God rechtvaardig is. Ook als je bij jezelf aantreft dat jij niet rechtvaardig bent, bij hem is het te verkrijgen. Bij hem kun je van hemzelf op aan. En wat is Gods barmhartigheid? Waar denk je dan aan? Het Hebreeuwse woord heeft dezelfde wortel als het woordje moederschoot. Het woord barmhartigheid wordt ook vaak wel verbonden aan de ingewanden van God. Het gaat hem, menselijk gesproken, helemaal aan als hij zich bemoeit met mensen. Bewogen, vol ontferming. Die God die Adam ging roepen. Waar ben je? Ik mis je. Die God die Israël tevoorschijn riep als dat onooglijke volkje te midden van de volkeren. En die zei, ik ben de Heere jullie God. Die volk die na al die eeuwen waarin er zoveel ongerechtigheid was. En waarin mensen het niet voor elkaar kregen om dat corrupte, zondige gedrag onder de knie te krijgen. Die God deed wat hij had beloofd. Ik ga vijandschap zetten. Ik kom met een kind. Ik kom met de verlosser. Die zowel God als mens was, zoals we dat de vorige keer hebben gehoord. Wij geloven dat onze barmhartige, rechtvaardige God zijn zoon gezonden heeft. Waarom? Om de menselijke natuur aan te nemen waarin, daar heb je dat woord, de ongehoorzaamheid begaan was. God hield zoveel van die gevallen wereld, dat hij zijn zoon gaf. En de zoon werd mens om dat te doen wat niemand van ons kan. Hij zei, ja vader, ik doe wat u vraagt. En het aangrijpende is, dat terwijl hij dat zijn hele leven op aarde heeft gedaan, 33 jaar lang, niet anders als dat hij deed in de hemel, helemaal toegewijd aan zijn vader, en niemand kon zeggen, hij heeft iets gedaan wat niet deugde. Dat Jezus toch als een onschuldige in de plaats van u, van jou, van mij is gaan staan. De straf heeft gedragen. Hoor maar, als mens moest hij door zijn zwaar lijden en sterven de straf op de zonde dragen en betalen. God is rechtvaardig. Hij zegt niet tegen ons, ach, is het niet gelukt? Is mijn wet te moeilijk? Nou, weet je wat? Ik ben ook wel barmhartig, zo nu en dan, een paar dagen per jaar. Als je op die dagen bij me komt, dan heb je geluk. Dan strijk ik met de hand over het hart. Nee, eerlijk is eerlijk. Die zonde moet gestraft worden. Dat kan niet bestaan. God doet niet zo. Daarom zegt hij, de straf gaat door, maar niet aan jou, maar aan Jezus. En Jezus zegt niet, dat is niet eerlijk. Jezus heeft gezegd, dat is goed, dat is rechtvaardig. Zoals wij geloven in de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God, zo heeft Jezus daar ook in geloofd. Het is zijn hele liefdevolle hart geweest. En heel zijn gerichtheid op de rechtvaardigheid van God, dat hij zijn leven heeft gegeven. Want zo kan niemand zeggen dat het oneerlijk is of corrupt. God heeft besloten het zo te doen. Hij heeft als mens zwaar geleden. Daarom bij het tweede punt van de preek leggen we daar de vinger bij. God bewijst het des te meer in de komst van Jezus. Want zo heeft God bewezen rechtvaardig te zijn. We hebben dat samen gelezen, hè? In Romeinen 3. Ik pak dat er even bij. Romeinen 3 vers 25 en 26. God heeft Jezus openlijk aangewezen. Bijvoorbeeld toen hij gedoopt werd. Of bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen. Hoort hem. En op de achtergrond is het steeds die wijzende vinger. Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem. Zie hoe hij daar buigt in het stof bij de voetwassing. Zie hoe hij daar zwetend van angst in één krimpt in de hof van Gethsemane. Zie hoe hij daar machtig aan het kruis met uitgespreide armen roept. Het is volbracht. God heeft openlijk hem aangewezen. Hij is het. Hij is het. Kijk eens hoe rechtvaardig ik ben. De straf gaat door. Kijk eens hoe barmhartig ik ben. De straf voor jou brengt vrede aan. Bij Jezus ben je veilig. Vader, leg de zonde op Jezus. Terwijl wij schuldig waren en het oordeel verdienden. Wat een troost is dat, gemeente. Ik dacht, kan ik in mijn geheugen of op mijn computer of in de boekenkast nog een voorbeeld of verhaal vinden wat dat onderstreept, die heerlijke werkelijkheid voor de jongeren en de ouderen. Ik vond er wel één, maar die heb ik al wel eens eerder gebruikt. Maar ik vind het nog steeds een treffend voorbeeld. Wat een beetje benadert waar het hier over gaat. Dat waren twee broers in Los Angeles. En die broers, die leidden hun eigen leven. Ze hadden beide dezelfde opvoeding gehad. Maar de ene volgde het voorbeeld van de ouders. Hij leefde met God. Had zijn leven in de handen van God besteed. En de ander, die had er niet zoveel mee. Sterker nog, hij raakte niet alleen van zijn roots verwijderd en van het ouderlijk gezin en van zijn oudere broer, maar de jongste broer die raakte kind aan huis in de onderwereld. Criminaliteit, drugs, prostitutie, geweld. En op een dag, als die oudste broer rustig thuis in zijn stoel wat zit te lezen, wordt met veel kabaal op de deur gebonst. Hij snelt naar de deur, doet hem open, dan staat zijn jongste broertje. Helemaal overstuur, mes in zijn hand, bloed op zijn kleren. En hij zegt tegen zijn oudste broer, man, ik ben te ver gegaan, ik heb er een overhoop gestoken. Hij is dood. Wat doet die oudste broer dan? Nou, die jongste broer die weet het wel. Hij zegt, geef me alsjeblieft wat schone kleren. Verstop het moordwapen ergens hier in huis. En als ze naar me komen vragen, want ze zitten me op de hielen. Bedenk iets, dat ze me niet te pakken krijgen. Nou, die oudste broer geeft schone kleren. En de jongste die gaat via de achterdeur er vandoor. En wat doet die oudste broer dan? Hij trekt de bebloede kleding van zijn jongste broer aan. Neemt het moordwapen. Legt het in zijn schoot. En wacht. Wacht tot ze zijn huisje binnenvallen. En als ze hem arresteren en de verdenking duidelijk maken dat hij moord met voorbedachte raden in de schoenen geschoven krijgt, dan zegt hij niks. Hij belt geen advocaat. Hij gaat niet in verweer. Hij deed zijn mond, niet open. Ook niet als ze hem veroordelen tot de doodstraf. Tot het laatste moment noemt hij de naam van zijn broertje niet. Dan draagt hij de straf zonder dat hij zelf het heeft gedaan. En als die jongere broer dat hoort, dat zijn oudste broer gestorven is, eigenlijk zijn leven in zijn plaats heeft gegeven, dan is hij radeloos. Dan zegt hij, dit was niet de bedoeling. Ik had gedacht dat hij een smoes zou bedenken. Ik dacht dat we allebei in leven konden blijven en dan doen alsof er niks was gebeurd. Ik dacht dat ik ermee weg kon komen. Ja, maar niet zo. En radeloos meldt hij zich. En hij komt voor het juridisch apparaat terecht. En hij zegt tegen de rechter, straf mij dan ook maar. Dan is er tenminste nog een beetje gerechtigheid geschied. Ik kan niet leven met de gedachte dat mijn broer voor mij onschuldig is gestorven. Dan zegt die rechter, man, je zal wel moeten. Want volgens het wetboek van strafrecht kan ik jou niet meer straffen. De straf is er eenmaal voor de misdaad die is gedaan. Dat heeft je broer voor je gedaan. Je kunt gaan. Je bent vrij. Je bent vrij. Nou jongelui, hoe is hij naar buiten gegaan? Pompidompidom. Hebben we dat ook weer gehad? Nee hè. Iedere dag van zijn leven. Iedere keer als hij verzocht werd om weer toe te geven aan. Iedere keer als dat oude criminele circuit aan hem trok. Bedacht hij wat de prijs was. De straf, die was er. Maar niet op hem. Hij heeft onze zonde, die barmhartige en rechtvaardige God heeft die zonde op Jezus gelegd. Hem heeft God openlijk aangewezen als een middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Nog een keer Romeinen 3 vers 25. Waarom heeft God dat gedaan? Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hoor je dat, gemeente? Dat is de verdraagzaamheid van God geweest. Al die boeken in het Oude Testament. Al dat bloed dat heeft gevloeid. Van de offers die zijn gebracht. Al de zonden die zijn gedaan. Niet alleen door Israël, maar ook door Nineveh. Al die opgestapelde ongerechtigheid. Als een tweede toren van Babel reikte naar de hemel. En God heeft het verdragen. Dat is zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid, want hij wist, ik ga er eens en voor altijd mee afrekenen als Jezus daar in de plaats van mensen die niet kunnen betalen, die niets hebben om ze om niet uit genade te geven wat ze toekomt. Wat ze toekomt? Ja, maar wij verdienden toch het oordeel. Ja, zegt de Vader, maar daar was Jezus. Die in onze plaats wilde staan. Welk een vriend is onze Jezus. Hoe groot is Hij? De rechtvaardigheid van God. Hij bewees dat. Zodat degene die uit het geloof is zegt. Genoeg. Het is genoeg. Voor mij. Wat heeft God nog meer te bewijzen? Ik kijk even degene aan die zeggen, ja, maar dat durf ik niet te geloven. Dominee, al zou ik het willen. En bij dit soort preken en de manier waarop u het verwoordt, dan krommen soms meteen, is dat niet te makkelijk? Wat zegt u? Hij hing ervoor bloeddruppend aan een kruis. Te makkelijk. Weet je wat een zwaar geloof is? Als je het zelf wil doen. Maar als je het nou ontvangt als een kind. Dat is zo licht. En dan licht. In het kader van het evangelie. God heeft zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. Zie je dat zinnetje? God heeft zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. Jezus hing er voor in de duisternis. Hing aan spijkers, aan een vloekhout. Zodat wij die zeggen, dat is volmaakte liefde. Dat is volmaakte gehoorzaamheid. Hij is het voorbeeldige kind. Ik zoek het bij hem, ik schuil bij hem. Als wij zeggen, ik geloof in hem, dan heeft hij voor u, voor jou, de vrede in pacht. God heeft zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. Want uit volmaakte liefde heeft hij zijn zoon voor ons in de dood overgegeven. En Jezus boog het hoofd en gaf de geest. Er kwam mij afgelopen week iets onder ogen. Ik weet niet of het iedereen kan bekoren. Maar ik noem het toch. Het is heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat het misschien wel eens wat ingewikkeld kan zijn voor deze en gene, maar het is volgens mij de kern van waar het hier om gaat. Ik zag het op de status van 1 uur. Heel eenvoudig tekstje, maar zo diep. Die volmaakte liefde van God, helemaal teruggebracht tot de kern. Dat heerlijke voorbeeld van liefde van Jezus aan het kruis. Het luidt als volgt. Ik hou van je, zei hij. Hoeveel? Vroeg ik. Zoveel, antwoordde hij. Hij spreidde zijn armen en stierf. Voor mij. Ik weet niet of Guido de Bret helemaal zo zou verwoorden. Maar als ik lees hoe die man eeuwen terug spreekt over die volmaakte liefde die God laat zien in Jezus. Is dat nou genoeg? Als dat je leven is, dan heb je zekerheid. Dan zie je in God geen vreemde, omdat je Jezus kent. En dan zeg je niet bij Jezus, ik weet niet waar ik aan toe ben, want ja, achter u staat nog uw rechtvaardige vader. Nee, die is rechtvaardig en barmhartig. Als ik Jezus zie, dan zie ik het. Zoveel afschuw heeft hij van de zonde. Mag het, je gaat eraan kapot, gemeente. De zonde moet je niet koesteren, die moet je niet liefhebben. Je moet niet willen wat God niet wil. Dat is zijn heilige toren. Dat zie je ook op Golgotha. Dat moet er helemaal aan. Dat moet de dood in. Dat is niet wat God bedoelt. Daar ga je stuk aan. Dat holt je van binnenuit. Dat maakt je leven stuk. Het geeft je littekens waar je altijd mee te strijden hebt. Maar genade, liefde, vergeving, rechtvaardigheid, barmhartigheid deelt God uit. Juist voor mensen die zeggen, ja precies, ik ga daaraan stuk. Vergeef mij, heel mij, genees mijn leven. Daarom zing je dat toch ook. Die al mijn krankheden geneest. Die al mijn zonden vergeeft. En liefderijk op mij neerziet. De barmhartigheid en de goedheid van God. Die worden ons niet alleen zichtbaar als Jezus sterft. Zijn sterven is een offer. Maar die worden ook zichtbaar als God hem opwekt. Jezus is zelf niet alleen opgestaan. Ik zei het de vorige keer al. Er wordt op verschillende manieren over gesproken. Weten jullie nog, jongens en meisjes? De engelen moesten niet die zware steen aan de kant rollen, zodat de Heer Jezus eruit kon. De steen moest weggerold worden, zodat iedereen die kwam kijken zag, hij is al weg. Jezus is zelf opgestaan. Maar het is ook heel mooi om in het evangelie die andere lijn te zien. Dat God benadrukt, kijk eens, ik heb hem opgewekt. Tot jullie rechtvaardiging. Worstelt u ook wel eens met de vraag, heb ik me niet bedrogen? Hoe kan ik nou een kind van God zijn en ik mag dat zeggen en ik heb dat gezegd? Hoe kan ik nou belijdend christen zijn en toch zo vaak weer terugvallen? Zo vol zijn de ene avond van God en de andere avond, waar is het? En dan ben ik ook bij het derde punt van de preek. In het evangelie maakt God ons deelgenoot van zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid. Denk niet alleen terug aan wat Jezus deed op Golgotha, dat ook. Maar kijk ook eens wat God deed in de hof van Arimathea. Jezus heeft hij opgewekt. Hij heeft hem opgewekt uit het graf van de dood. De vloek is gebroken. De straf is gedragen. Zoals Jezus opstond, wordt iedereen die gelooft met hem erop gewezen. Die is met Jezus opgestaan. Rechtvaardig verklaard. Ik kan dat niet begrijpen, maar dat is het evangelie. Als ik voor de 994ste keer naar God ga om zonde te belijden die ik heb gedaan. En ik doe dat in de naam van Jezus, dan ziet God Jezus en niet meer mij. Dat is toch wat Jezus zegt. Ik zal bij je komen wonen en ik zal je nooit meer verlaten. Paulus riep dat. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat je naar God gaat en zegt, Heere, u bent rechtvaardig en u bent barmhartig. Dat wist ik al, want u bent een God uit één stuk. Ik krijg het bevestigd in het Nieuwe Testament toen u Jezus zond. Zo hebt u laten zien dat u garant staat voor mijn vergeving. Ik heb het zelfs mogen ontdekken dat niet alleen zijn sterven, maar ook zijn opstanding het bewijs is dat ik niets meer anders hoef te doen dan iedere dag weer opstaan in een kleed van gerechtigheid. En Jezus mag volgen. En daar word je nou elke keer deelgenoot van gemaakt in de prediking van het evangelie. Niet alleen vanavond hoor, als het over deze dingen gaat. Maar iedere keer, als de gemeente samenkomt, of als je het evangelie zelf leest. Ik voor jou, in jouw plaats. Aan het kruis. Zo erg, ja. Ik voor jou, in het graf. Helemaal daar, ja. Maar ook opgestaan tot jouw rechtvaardiging. Waarom? Laatste zinnetje. Opdat wij ook door hem onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Als ik nou eens met dat laatste mag beginnen. Eeuwige leven zou mogen hebben. Ik zou bijna ondeugend willen vragen, maar we zijn dat niet zo gewend, hè, onder ons. Maar, want dan gaan we meteen zeggen, ja, maar het gaat niet om de mens. Maar als je nou je vinger op zou moeten steken, wie heeft het eeuwige leven al? Zelfs degenen die het hebben zouden kunnen denken, ik steek mijn vinger nog niet op, want dat moet nog krijgen. Maar weet je, als je door het geloof leeft van Jezus sterven en opstanding, dat je het eeuwige leven al hebt. Jezus heeft dat gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Het eeuwige leven, Vader, is dat zij u kennen en degene die u gezonden hebt. Dat is zo'n bevrijding, dat ik dat voor het eerst ontdekte, gemeente. Nog voordat ik doodga. Nog voordat ik sterf. Zelfs als ik de grote verdrukking ga meemaken. Wat mij dan ook zal overkomen. Ik ben in het eeuwige leven geplaatst. Ik ben met Christus opgestaan. En ook al gaat mijn lichaam een keer in de grond. Als ik het niet meemaak dat Jezus terugkomt bij leven. Dit is mijn troost. Ik ken God en God is rechtvaardig en barmhartig. Als de bazuin klinkt en de graven opengaan, eenmaal op die dag, hoef ik niet bang te zijn dat God zich heeft vergist. Hoef ik niet af te wachten of God zijn dag wel heeft. Want hij is een God uit één stuk. En ik geloof in hem als de God die Jezus zond. Die voor mij de weg heeft gebaand. Wat kan mij dan nog hinderen? Wie kan mij van hem scheiden? Zelfs de dood niet. Ook de dingen van mijn verleden niet. Ook de dingen die nog komen. Geen macht zal mij van hem scheiden. En daarom is de troost in de boodschap van het evangelie dat je bevestigd krijgt. Ja, je bent een zondaar. Ja, je blijft tot je laatste snik zonde doen. Maar, nochtans, Jezus Christus is volmaakt. God is rechtvaardig en barmhartig. Als je hart je veroordeelt, God is meer dan je hart. Hij is getrouw, die het ook doen zal. En hij roept je iedere keer opnieuw. Hij roept je toe. Zeg niet dat je geen zonde doet. Dat is een leugen. Maar als je zonde doet, zeg niet, ze zijn te veel. Zeg niet, het is te vaak. Zeg vooral, Jezus Christus, de rechtvaardige, is onze voorspraak. En zijn bloed reinigt van alle zonde. Dat is het eeuwige leven, die God ken ik. En door hem, Jezus zijn zoon, heb ik onsterfelijkheid ontvangen. Het viel mij op dat een ding is wat voor Guido de Bray heel belangrijk is. In het voorgaande ging het daar ook al over. Het voorgaande artikel. Het is voor hem heel belangrijk dat het hier niet alleen ophoudt, dat je gelooft tot je sterft, maar dat het geloof juist laat zien wie God kent. Daarvan houdt het lichaam er wel een keer mee op. Maar je bent voor eeuwig in zijn blik. Je bent voor eeuwig aan hem verbonden. God heeft zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. En als je daarin met eerbied gesproken mag leren zwemmen, dan weet je ook, ik heb onsterfelijkheid. Dat wil zeggen, wat zullen we zeggen? Zo'n stukje, al word je 90, mocht je oefenen. Heb je door de tranen heen en door de verdrukkingen heen moeten leren dat je het beeld van God gelijk wordt als je Jezus volgt. Maar na de dood, bij de wederkomst van Jezus, sta je op in een nieuw lichaam en daar komt nooit meer een eind aan. Dat zou je dan ook niet meer willen. Jongens en meisjes, misschien vind je het wel eens moeilijk, hè, geloven. Je wil graag naar de hemel. Maar het leven hier op aarde is toch ook nog wel heel mooi. En je gaat misschien met heel veel dingen mee en je stopt heel veel tijd in allerlei dingen. Maar dat soort dingen vergaan op den duur. En neem van me aan, hoe ouder je wordt en hoe minder je kunt, hoe minder het boeit. En hoe vaker je ontdekt, ik dacht dat het me gelukkig maakte, maar niets weegt op tegen het kennen van God. En als eenmaal de schaduw van de dood komt, al nemen ze me alles af. Al blijft er van mij straks, van mijn lichaam, niets meer over in het graf. Ik ben zo rijk. Voor wie gelooft, die zegt dat na toch. Ik ben zo rijk. Het beste komt nog. Dit is mijn geloof. Ik geloof dat onze barmhartige en rechtvaardige God zijn zoon gezonden heeft. En zo zeker als hij kwam in de kribben aan een kruis, zo zeker komt hij op de wolk. Op de berg waar hij zijn voet zet, wordt het vrede. Geliefde gemeente, we hebben met elkaar gezongen. U alleen, u loven wij. En het ging u goed af onder de deskundige begeleiding van onze organist. Ook dat laatste versje, het 11e vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Eén ding. Als je hier zo nu en dan dacht, ik zou het liefste de hele dag doorgaan. En je weet, dat ga ik hier niet halen. Er komt een dag dat je onvermoeid, zonder dat je adem tekort komt, zonder dat je hoeft te twijfelen of je het volhoudt. Er komt een dag waarop je de heerlijkheid binnen mag gaan. Is dat uw toekomst? uw leven. Als dat nou niet zo is, hè. Tot slot, kort, één vraag. Aan degenen die zeggen, dit is me te hoog. Het benauwt me eerder als ik aan de toekomst denk. Ik hoop dat het geen stokpaardje van u gaat worden de komende jaren, dominee. Steeds die wederkomst, dat is geen stokpaardje, dat is een Bijbels grondprincipe. Niet om je er buiten te sluiten, niet om je bang te maken. En als je er al bang van wordt, waar ben je dan bang voor? Waar ben je dan bang voor? Je leeft toch nog? Je hebt toch twee handen? Heb je het gehoord? God is rechtvaardig en barmhartig. Dat is hij altijd geweest. En voor de twijfelaars heeft hij zijn zoon aangeboden. Zodat je niet langer hoeft te twijfelen en tot hem mag gaan en zeggen, hier kom ik dan. Nu, vandaag, heden, zo ik uw stem hoor. Ik verhard me niet langer. Ik laat me leiden. Ik buig voor u. En ik zeg, ja, Heere. Ik heb alles verdiend. Alles verdiend van uw straf. Maar Jezus kwam tussen beiden en zei, ik voor jou. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 111 en daarvan vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. En zijn grote naam ter prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig.